Nou, het einde van 2022 nadert. Nog twee keer, hè? En dan zijn we alweer in 2023, als het hier niet gekomen is.
Vandaag en over 14 jaar.
Wat zeg je?
Vandaag en over 14 jaar. En dan zitten we al in het nieuwe jaar, toch?
Ja, dat heb je goed gezien. We gaan uit Openbaring 14 lezen. En wel de eerste 13 versen, best een aardig stuk. De vorige keer hebben we nagedacht over het verschrikkelijke van de grote verdrukking. En vanavond is het iets meer toch weer de rust die er altijd is rondom de Heer Jezus. En we gaan lezen Openbaring 14, staat bij mij boven het lied van de 144.000. Eerste stukje, tweede stukje, de boodschappen van de drie engelen. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000 die zijn naam en de naam van zijn vader hadden, geschreven op hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren en als een stem van een zware donderslag. En de stem die ik hoorde was als van harpspelers die op hun harpen spelen. En zij zingen als een nieuw lied voor de troon en voor de vier levende wezens en de oudsten. En niemand kon het lied leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Deze zijn uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn onberispelijk. En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel, die het eeuwig evangelie had, om het te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. En aan elke natie en geslacht en taal en volk. En hij zei met luider stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En aanbid hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. En een andere, een tweede engel, volgde en zei, gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij alle naties heeft laten drinken. En een andere, een derde engel, volgde hen en zei met luide stem, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en op zijn voorhoofd of op zijn hand het merkteken ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods grimmigheid, die ongemengd is ingeschonken en in de drinkbeker van zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. En ze hebben dag en nacht geen rust, zij die het beest en zijn beeld aanbidden. En ieder die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier is de volharding van de heiligen die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, schrijf gelukkig de doden die in de Heer sterven. Van nu aan, ja zegt de geest, opdat zij rusten van hun arbeid, want hun werken volgen hen. Tot zover. Ja, voordat we dit stukje gaan bespreken wil ik nog twee dingen zeggen. Daar moest ik vandaag aan denken. Kijk, het boek Openbaring is de voltooiing van de profetie van Gods woord. Maar het gaat ervan uit, het veronderstelt dat degene die dit leest eigenlijk is ingewijd, is onderwezen in de leer in de vrijheid van het christendom. Want anders kun je dit boek niet lezen of bestuderen zonder angst en zonder vrees. Er wordt eigenlijk van uitgegaan dat de slaven, ja, zoals dat wordt genoemd in hoofdstuk 1, vers 1, de dienstknechten van de Heer Jezus, dat die in volkomen vrede van zijn genade zijn. En dat is nou juist het probleem met heel veel mensen, heel veel gelovigen, die niet die zekerheid hebben. Niet de kennis van de verlossing hebben. Geloofszekerheid. maar ook niet kennen de vreugde en de vrijheid die er is in God de Vader. En het is niet voor niets dat het boek Openbaring aan het eind staat van de Bijbel. Te veel mensen hebben een soort vleeselijke nieuwsgierigheid naar wat er in dit boek staat, zonder dat ze die vrede en die rust kennen in God de Vader. En we lezen in de brieven voor het boek Openbaring, in de Romeinenbrief, onze rechtvaardiging in Christus, dat is heerlijk. Mm. Wij zijn in hem gerechtvaardigd door zijn bloed. Dat betekent dat wij in de Zoon een gerechtigheid hebben, de gerechtigheid van God. En hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat is toch heerlijk? We lezen in de Romeinenbrief dat wij met hem zijn gekruisigd en dat wij levend voor God zijn in Christus. Dat moet voor ons vaststaan. Als dat niet voor je vaststaat en je gaat het boek Openbaring lezen, ja, dan is er onrust, dan is er misschien angst, dan is er ook geen kennis dat wij niet door deze verdrukking gaan. Maar het gaat verder, want in de brief aan de Efeziërs zien we natuurlijk vooral de heerlijkheid van de Vader van de heerlijkheid. Een thema waar ik denk ik zondag over ga spreken, dat vind ik zo geweldig. Namelijk dat in de Zoon is de Vader openbaar geworden, zijn heerlijkheid. En hij is de Vader van de heerlijkheid. Hij heeft al die geweldige zegeningen in zichzelf voorgenomen. Namelijk dat wij met de Heer Jezus één zijn gemaakt. Dat moet ons gewoon zo'n gigantische vreugde geven. Of je nou aan het afwassen bent, of dat je nou aan het boodschappen doen bent, of dat je nou je werk doet. Het is gewoon een blijdschap die in je geest is. Dat je zo'n geweldige zegen mag kennen in de Heer Jezus. En niet alleen jouw probleem is opgelost, want je was zondig en je was verloren enzovoort, Romeinen 3. Maar God heeft ook nog eens zijn eigen verlangen, zijn eigen wil bekendgemaakt aan ons. En dat is dat hij zo graag wil dat er een gezelschap mens is, hè, dat gelijk is aan zijn Zoon. En dat zij, de bruid van het lam, aan hem gegeven worden. En andersom dat hij als het hoofd aan het lichaam gegeven wordt. En dat wij dus de blijdschap kennen van de Vader van de heerlijkheid. Naar de rijkdom van zijn genade. En de rijkdom van zijn heerlijkheid heeft hij ons gezegend met al deze dingen. Doe je even de deur dicht? Ja, als dat dus niet jouw deel is, dan kun je ook eigenlijk niet het boek Openbaring lezen. Want het boek Openbaring voltooit de profetie van hen die op de aarde wonen en de gelovigen die er dan zullen zijn. Maar wij behoren niet tot die tijd. En er is heel veel discussie natuurlijk vandaag in Nederland over, gaan we wel of niet door de grote verdrukking? Maar als je je positie kent in de Heer Jezus, de heerlijkheid van de Vader kent, dan is het voor jou geen vraag meer.
Een ander evangelie.
Ja, dat zullen we zo zien ook. Het eeuwige evangelie is totaal wat anders. Maar ook, er wordt ook niet gesproken over de Heer Jezus in de Bijbel, in dit stukje in Openbaring. Wel over de Heer en over het geloof in Jezus enzovoort. Maar er zijn geen gelovigen in het boek Openbaring die deel hebben aan die heerlijkheden die wij wel kennen. Zij zijn natuurlijk wel behouden en ze zullen ook gezegend worden in het koninkrijk, maar dat is iets heel anders dan wat de gemeente is. En alles staat of valt met het kennen van je positie in Christus. Wij zijn bijzonder gezegend. Wij leven in een tijd waarin we veel en veel rijker zijn gezegend dan David, Salomo, Mozes, hoewel zij in zichzelf misschien, hè, in hun praktijk veel heiliger leefden en veel meer geloof hadden dan wij, wellicht. Maar ze hadden toch geen deel aan die heerlijkheden die wij wel kennen. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Nou, dat ontbreekt bij veel gelovigen helaas. En dat is natuurlijk het werk van de tegenstander. Vandaag heb ik er wel een stukje op mijn website gezet over leraars van de wet. Dat vond ik heel belangrijk om dat toch erop te zetten. Er wordt op 3 niveaus wet gepredikt in Nederland. Dat kun je in dat stukje lezen, ga ik nou niet herhalen. Maar als je je vreugde vindt in Christus, in de Zoon, hè, de Zoon die in ons openbaar is geworden en in wie wij de heerlijkheid van de Vader kennen, die ons voor de grondlegging van de wereld al heeft voorgekend, hè, in de Godheid is dat opgekomen. Hij heeft het in zichzelf voorgenomen, al deze geweldige dingen. Ja, dan is er toch helemaal geen aardse of goddelijke norm of regel, hè, in de tijd die waaronder wij gesteld zijn. Wij zijn verbonden met een hemelse heerlijkheid. En dat moet ons leven bepalen. Wij zijn hier tijdelijk. Wij zijn vreemdelingen. Wij zijn bijwoners. En iedere keer weer is Paulus daar vol van. Van die heerlijkheid. Nou, dat was het eerste wat ik wilde zeggen. Tweede is, als je even naar Daniel, ik had het al klaar liggen, 12 wil gaan, dan zie je een ander groot misverstand vandaag. Want er wordt veel gesproken over de eindtijd. Maar leven wij in de eindtijd?
Ja, zeker.
No.
Oh.
Nee.
Het laatste stukje.
Ja, maar let op. Want in Daniel 12 staat letterlijk in de NBG-vertalingen de eindtijd. Dat woordje de eindtijd. De tijd van het einde. Dat vind je in Daniel 12 vers 4. Daar staat, ik zal zo dat wat toelichten, maar u Daniel houdt deze woorden geheim en verzegelt dit boek tot de eindtijd. Tot de tijd van het einde. Nou, wat is die tijd van het einde? Vers 1, in die tijd zal Michael opstaan. De grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zie je dat? Nou, wat is dat voor benauwde tijd? Zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen. Nou, wat is dat voor tijd? Dat is de grote verdrukking. De Heer Jezus zegt dat zelf, hè? Er zal een grote verdrukking zijn zoals er nooit geweest is. Nou, dat is de eindtijd, de tijd van het einde.
Ja, wij leven in de tijd voor de opname.
Ja, en natuurlijk is dat in onze beleving de eindtijd, maar technisch gezien leven wij in het laatste uur of in de laatste dagen, maar niet in de eindtijd. De eindtijd is Gods afwikkeling van zijn...
Ja, maar dat komt ook omdat ik mijn positie natuurlijk al in... Snap je? Dus ik, voor mij is het het laatste stukje...
Ja, dat is ook zo. Uiteraard.
Maar, jongens.
Het valt mij op dat er heel vaak wordt gesproken over leven wij nu in de eindtijd. Mm. En er gebeuren allemaal dingen, dus de opname is dichtbij. Maar dat is allemaal niet nieuwtestamentisch. Want punt 1, leven we niet in de eindtijd, in het laatste uur. Die is al 2000 jaar bezig, hè?
Ja.
Op ons is de einde van de eeuwen gekomen. Dat is al 2000 jaar. De nacht is vergevorderd, al 2000 jaar. Mm. En God gaat met zijn volk... Israël, in de tijd van het einde, gaat hij verder en hij zal zijn volk, gans Israël, dat overblijfsel behouden.
Nou, maar die weeën, die zijn die weeën ook...
Het begin van de weeën is de grote verdrukking. Ja.
Dus die weeën, die er volgens velen nu zijn, geen weeën.
Nee, dus je ziet geen weeën.
Voorbereidingen.
Juist.
Maar het is nog niet de weeën waar Matthäus 24 aan spreekt. Nee. Want dat gaat echt over echt de grote verdrukking.
Ja, want hij zegt het is het begin van de weeën, maar het is nog niet het einde. En het einde is de komst van de Heer Jezus.
Je wil niet weten wat dat
is. Maar dat gaan wij niet meemaken.
Nee, dus wij maken dat vanaf boven mee.
Ja.
Nou, als je nog even naar Daniel 12 vers 9, dan zie je het weer staan. Toen zei hij, ga heen Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Ja? Vers 11, van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal worden, zijn het 1290 dagen. 30 dagen meer dan de grote verdrukking, dan we lazen in Daniel, openbaring 11 en 12. Maar daar ga ik nu even niet over uitweiden. Het gaat me even over die tijd, de tijd van het einde. De tijd van het einde is waar Daniel profetie over krijgt, namelijk die gruwel die opgericht wordt. In de tempel hebben we er vorige keer over nagedacht.
Maar even een vraagje.
Ja.
Hetgene wat er nu allemaal gebeurt...
Is niet...
Nee, maar waar staat dat op?
Nergens.
Het is niet zomaar wat er allemaal gebeurt.
Klopt. Ja, maar dat zijn de... Kijk, dat zijn de voorbereidingen... voor wat er straks aan gebeurtenissen in de grote verdrukking... de laatste jaarweek gaat gebeuren. Het toneel wordt klaargezet. Maar wij als gelovigen moeten bereid zijn... dat die dingen ten alle tijde vervuld kunnen worden. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij overal maar zo een stickertje op kunnen plakken... en zeggen, nou, dit is dit en dit is dat en dit is zus en dat is zo. Dat gebeurt wel heel veel. Bij de Tweede Wereldoorlog dachten ze ook, nou, Mussolini is de antichrist. En dit, maar dat was het niet.
Die Abraham-akkoorden, die twee-staten-oplossing... dat Israël alle bergen weer
terugkrijgen. Ja, We mogen daar natuurlijk in zien dat het toneel wordt klaargezet, maar het zijn nog niet de weeën.
Nee.
Want al 2000 jaar lang is het het laatste uur. En er zijn ontwikkelingen in Europa en er zijn ontwikkelingen in Israël. Als de vijgenboom uitspruit en haar bladeren rijp worden, weet dat de tijd nabij is. Maar hij spreekt niet over de vrucht van de vijgenboom. Want het nationale herstel van Israël komt eerst. Als haar bladeren rijp worden. Dat is nu. Israël is in zijn land.
Ja,
maar
zijn nog niet geestelijk.
Er is nog helemaal geen vrucht.
Maar dat, je kunt dan wel zien, want het blijft lineair. Dus we leven in een lineaire tijd. En als jij ziet van, de zondvloed is geweest.
Ja.
Toch?
Ja.
Jezus Christus is gekruisigd.
Ja.
14 mei 1948 is gebeurd. Dus je kunt wel op dat moment, want volgens mij zijn dat ook wel weer die dingen, dat je, als je 2 Petrus 1 pakt over die profetieën,
ja.
Door die profetieën, als je dat ziet.
Ja, maar dat zijn niet de profetieën. Tuurlijk is het nationale stel van Israël is Ezekiel 38, of wat is het, 37. Maar het gaat mij even om het punt dat, stel dat je leeft in 1860, dan had je toch ook de Heer elke dag verwacht?
Tuurlijk.
Ga je toch ook niet zeggen, ja, is dat nog niet een nationale stel? Nee, er is geen enkele gebeurtenis die vooraf gaat aan de opname van de gemeente. De laatste uren, de 2000 jaar, is een tijd van verwachting. Ik kom spoedig. En wij zijn een beetje misleid door de mensen die roepen dat we leven nu in de eindtijd. Nee, maar nu leven we in de eindtijd. Nee, de laatste dagen, de latere tijden, die in feite geestelijk gezien al 2000 jaar bezig zijn en alleen maar in heftigheid toenemen. Wat neemt in heftigheid toe? De afval binnen de christenheid, dat neemt toe. Maar de rampen in de wereld zijn al 2000 jaar aan de gang.
Ja, ja.
Maar daar zie je wel extreme
de Bijbel, ik zeg ook vaak, je moet niet naar de wereld kijken, je moet naar het volk Israël kijken.
Ja.
En pas op het moment dat je naar het volk Israël kijkt en je ziet wat ze nou weer... Snap je? Ik kan zien dat de haken in de kaken van Rusland geslagen worden als ze daar weer een onuitputtelijke gasbron hebben.
Ja, maar je moet...
De Levitiaan,
Ja. Maar een christen moet altijd in alle tijden bereid zijn de vervulling van dat soort zaken te zien.
Mm-hmm.
Maar niet in de valkuiltrap overal een eindvervulling in te zien. Want men dacht ook dat de EEG, de 10... Weet je nog, zouden de 10 statenbond worden? Nee, het werd er langzaam meer. Nu zitten we met 29, 27 lidstaten. Dus pas een beetje op daarmee.
Mm-hmm.
Ja, het wordt wel inderdaad soms geproclameerd. Dit is een vervulling van wat in openbaarheid staat. Nou, dat kan je dus niet
alles,
zeggen.
Dus alles, met andere woorden, uiteindelijk, alles is het laatste uur.
Ja, daarin is een toename waarvan? Van de afval binnen de christenheid. Boze mensen hebben 3 geslachten van kwaad tot erge toenemen. In de laatste dagen zullen de mensen zelfzuchtig zijn met de schijn van godsvrucht, 2 Timotheüs 3. Daar moeten wij wat naar kijken. Dat is onze sfeer. En daarin zien wij dat wij dus, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij, laten wij afleggen de werken van de duisternis en aandoen de wapens van het licht. Doe de Heer Jezus Christus aan. Dat is onze taak.
Dus op het moment dat je dat verschil gaat zien tussen zwart en wit...
Ja.
Dat is eigenlijk, je gaat steeds duidelijker een verschil zien eigenlijk tussen dat wat er in de wereld gebeurt en dat...
Ja, maar ook wat er in de christenheid vooral gebeurt. Ja. De wereld is al in het terrein van Satan. Maar het is het laatste uur en er zijn, zoals u hebt gehoord, dat er een antichrist komt. Mm-hmm. Zijn er al vele antichristen uitgegaan in de wereld. En hieraan onderkennen wij dat het laatste uur is. De misleiding in de christenheid, van de christenheid uit, dat is waarom wij nu in de laatste tijd leven. De duisternis.
Maar dat zijn toch wel altijd weer de laatste tijd. Want mensen is toch altijd heel gauw geneigd van. Dat duurt geen 10 jaar meer. Of dat duurt geen 20 jaar meer.
Ja, maar dat is. Dan houd je dus rekening met de grote verdrukking. Mm-hmm. En met de zevende jaarweek. Maar wij moeten de Heer Jezus elke dag verwachten. Ja, niet gaan. Hè, ook iemand die riep vorig jaar: het kan nog wel 25 jaar duren.
Moet je niet doen.
Nee.
Nee, dat heeft geen zin.
En wat Paulus, die schreef natuurlijk ook aan die Thessalonicenzen. Die waren helemaal in paniek van alsof het nu al gebeurd is.
Ja.
En had Paulus kunnen zeggen van, weet je, dat heb ik nooit gezegd. Nee. Want het duurt nog wel 2000 jaar. Dat heeft hij nooit gezegd.
Maar het grappige is dat je daaruit ook kan ophalen dat ze wisten dat voor de grote verdrukking ze weg zouden gaan.
Ja, natuurlijk wisten ze dat. Anders waren ze niet in paniek.
Is.
Maar als je nu toch Daniel voor je hebt. Dan zie je in hoofdstuk 11, weet je nog, de vorige keer, over die koning die zal handelen, vers 36, hoofdstuk 11, naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vastbesloten is, zal gebeuren. Dus dat beest uit de aarde, waar we de vorige keer over hebben gesproken, een eindvervulling van Antiochus Epiphanes, weet je nog, die Syrisch-Griekse koning. Daar wordt hierover gesproken in Daniël 11. En dan staat er in vers 40, kijk maar, dan zal in de tijd van het einde, heb je het weer, de eindtijd, de koning van het noorden, dat is de Assyrische macht, die zal met de hoorn stoten. De koning van het zuiden zal hem met de hoorn stoten, dus die koning. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal die landen binnentrekkers overspoelen en er doorheen trekken. Hij zal het sieraadland binnentrekken, dat is de Assyriër. Dus in de grote verdrukking heeft het gelovige deel van Israël te maken met een goddeloze massa van hun eigen volk, die de antichrist achteraan rennen, en met een macht buiten de grenzen die binnen hun land overspoelen. Dat is Assyriër. Dat zijn de Syrische islamitische machten. Onder aanvoering van de haken?
Ja, Rusland.
Rusland. Ja? Dat gaat straks gebeuren. Het toneel wordt daarvoor klaargemaakt nu. Maar wij kunnen niet zeggen in hoeverre dat al voltooid is. Want wij hebben uit te zien naar de Heer Jezus die ons zal opnemen voordat deze dingen hun eindvervulling krijgen. Ja? En daarom zien we ook in het stukje wat we vanavond gelezen hebben. Ik zag en zie, daar begint hij mee, dat gelovige deel van Israël, wat in die grote verdrukking, in die benauwde tijd, zal ontkomen, dat zal staan op de berg Sion met het lam. Wordt voorgesteld in 144.000, dat kun je symbolisch zien, kun je letterlijk zien, daar kan ik zo nog wel iets over zeggen, maar het gaat me even om die rust die er voor die mensen is. Wij leven nu in een tijd waarin de christenheid verdrukt wordt. Waar de christenen, de gelovigen, verdrukt worden. Ja, vooral zij die godvruchtig willen leven. In ons land is dat een geestelijke verdrukking. Maar in heel veel landen is het een lichamelijke verdrukking. Een fysieke verdrukking. Door wie worden ze verdrukt? Door de duivel, via de mens die hen vervolgt en opsluit. Maar in de grote verdrukking wordt het volk van God Israël verdrukt. Ja? En ze zullen dan, als ze niet buigen voor het beest, en niet dat merkteken op hun hand en op hun voorhoofd accepteren, zullen ze samen met het lam 1000 jaar regeren. Ze zullen dan dat vrederijk ingaan, levend. Daar gaat het over in dit stukje. Ja? Er zijn in Openbaring 14 7 taferelen. Die heb ik allemaal onder elkaar gezet. Het gelovig overblijfsel van Juda, de twee stammen dus, waarschijnlijk. Dan 2, de verkondiging van het eeuwige evangelie, dat zullen we straks zien. 3, het grote Babylon. Dat is de afvallige christenheid, maar het Vaticaan vooral. 4, zij die het beest hebben aanbeden. 5, gestorven gelovigen om hun geloof, vers 13. 6, de oogst van de aarde door de Heer, volgende keer doen we dat. En 7, de wijnpersbak die het kwaad wegdoet. Dus 7 taferelen. Ja? We zien hier in het stukje het begin van het vrederijk. Het is een beetje lastig, want ik heb dat ook bijgezet. Het chronologische van Openbaring gaat weer verder in hoofdstuk 15 vers 1. We hebben in de tussenzin, hoofdstuk 12, 13, 14, een aantal taferelen gezien. De draak, vervolgt de vrouw, er zijn beesten, enzovoort. En er is een resultaat dat uit de grote verdrukking komt en dat met het lam op aarde is. In hoofdstuk 14, en ze staan op de berg Sion. Maar in hoofdstuk 15 gaan we weer chronologisch verder met die 7 schalen, namelijk de grimmigheid van God, waar hierover gesproken wordt. Dat is een beetje lastig. Dus Christus is niet gekomen, chronologisch gezien, maar wordt hier al wel gezien, met het resultaat van zijn genade in die mensen die dan uit Juda, de twee stammen, met hem zullen zijn in het vrederijk. De schapen, die worden bijeen verzameld.
Bokken.
Nee, ook niet. De uitverkoren, die worden door de engelen bijeen verzameld. Dat is Matthäus 13.
Zijn dat alleen maar mannen?
Nee, ook vrouwen. Omdat ze zich niet met vrouwen hebben bevlekt. Ja, dat komt zo. Maar dat is niet letterlijk bedoeld. Okay. Dat heeft te maken met afgoderij, met overspel, met hoererij. Hoererij is in de Bijbel een beeld van ook van afgoderij. Mm-hmm. Ja. Dat zijn natuurlijk ook vrouwen. Maar zo zie je maar weer, goede vraag, dat de Bijbel lezen en begrijpen is echt lastig om precies te begrijpen wat wilde Gods geest nou zeggen. Is hij nou dan letterlijk mannen die niet die maagd zijn, of bedoelt hij dan iets diepers? Nou, en als je gewoon goede uitleggers erop raadpleegt, hè, dan zie je dat ze allemaal dat diepere wel zien erin. En dan proef je al wel van, hey. Want wat echt heel belangrijk is, is als je de Bijbel wil leren begrijpen, is dat de dingen die tot jou komen, via mij of via een boek, dat je eigen wordt. Dat je niet zegt van, ja, oké, hij zegt dat zal wel zo zijn. Maar je gaat erover nadenken en dan komt er op een gegeven moment in je hart dat Gods geest bevestigt van, hey, dit is het. Ken je dat? Dan wordt een deel van je. Dan is de waarheid iets wat je zelf hebt ontvangen en niet wat je dan napraat van iemand. En dat is heel belangrijk. We mogen nooit verder gaan dan wat God ons heeft openbaar gemaakt. Wat ons eigendom is.
En er tevreden mee zijn.
Ja. Maar goed, ik kan bijvoorbeeld, als stel dat ik zou spreken en ik zou een boekje van iemand gaan napraten of zo, noem maar wat. Maar het is niet mijn eigen waarheid geworden. Ja, dan is dat natuurlijk niet echt. Daarom is het zo belangrijk dat wij ook het boek Openbaring zelf overdenken. Dat we ook nagaan met de Heer gaan overleggen van, joh, Heer Jezus, wat zou dat dan toch betekenen? Met vrouwen bevlekt, niet met vrouwen bevlekt. Is dat, ja. En dan op een gegeven moment hoor je een uitleg en dan denk je, ja, dat zou kunnen. Hoor je een andere uitleg en dan komt er soms een moment, ik weet niet of je dat kent, dan klikt het in je geest. Dan denk je van dit, en dat had ik bijvoorbeeld met het lezen van het boek van Romeinen, van Newell. Hij zei soms dingen dat ik dacht van, wauw.
Complete green letters.
Ja, dat is helemaal geweldig. Ja. Dat je denkt van, dit is zo mooi gezegd, dit is zo waar, dat er komt er een extra dimensie in. Het is een goddelijke waarheid geworden voor jou. Nou, dat is belangrijk, dat we dat zo gaan, en dat is, ja, ook die discussies die jij dan soms hebt met uitverkiezingen en weet ik van allemaal. Dan kun je wel iemand napraten, hè? Maar als het echt een deel van jezelf is geworden. Nou ja, de uitverkiezing en de eigen wil van de mens, de keuze. Dan kun je dat gewoon niet meer anders zien. Want God heeft je dat laten zien. En dat is heel mooi. Ja? Goed. Het lam stond op de berg Sion. Nou, de berg Sion heeft God uitgekozen voor zijn koning in Psalm 2, vers 6. Ook in Psalm 78, vers 68. Ik zal eens kijken of ik dat even snel kan opzoeken. Psalm 78, vers 68. Ja, die heb ik hier.
Klaar in één keer op.
Heb je hem in één keer?
In één keer.
Dat is ook een wonder.
Ja, dan moet het wel waar zijn.
Dan moet het waar zijn, ja. Als je het in één keer hebt, ik moet altijd verzoeken. Daar staat, maar hij verkoos de stam Juda, de berg Sion die hij lief had. De berg Sion staat geestelijk gezien voor de genade. Daar is de gemeente ook mee verbonden in Hebreeën 12, vers 22. Maar hier staat het lam op de berg Sion. En met hem 144.000 die zijn naam en de naam van zijn vader hadden geschreven op hun voorhoofd. Dat is wel heel bijzonder, want in hoofdstuk 13 hadden we gelezen van Openbaring dat er dus mensen zijn die op de aarde wonen en die hebben op hun voorhoofd en op hun rechterhand een merkteken. En het getal van het beest is het getal van de mens. En als je als aardbewoner dat merkteken op je hoofd, je denken, je handelen, je rechterhand hebt, dan ga je voor eeuwig verloren, zullen we straks zien. Maar er zijn ook mensen in die tijd, die hebben de naam van het lam op hun voorhoofd. Die worden gekenmerkt door de vader, hun vader. Niet in de zin van het Nieuwe Testamentische gemeente zijn, die de Vader kennen, wat ik net zei. Maar hier is het meer de Vader als de oorsprong, de naam van zijn Vader, de Vader, de oorsprong van wie het Lam is. Want we vinden in het open boek Openbaring geen mensen die verbonden zijn met God de Vader zoals wij dat nu zijn.
Een soort van...
In de Zoon.
Wij zijn verzegeld in ons hart met Gods geest.
Ja.
En deze mensen zijn verzegeld met een uiterlijk zegen.
Ja.
Zij zijn van mij.
Ja, heel goed, ja. Het klinkt een beetje arrogant.
Oh, ja, dat is wel mooi.
Ja. Dat zullen we straks ook zien. Als de geest spreekt in vers 13, dan is hij in de hemel.
Ja.
Maar de geest is nu op aarde. Maar in het boek Openbaring is die, punt 1 natuurlijk, die zeven vurige fakkels. Maar hij is ook in de hemel, want de gemeente is in de hemel.
Ja, de weerhouder
is weg.
Het Oude
Testament, toch?
Ja.
Je kunt ook zien, het Oude Testament,
ja,
was de geest op.
Ja.
Toen kwam de genadeperiode, de, ja, geest in.
Ja, want wat jij net zegt, is eigenlijk wat we ook lezen in Efeze. We zijn verzegeld met de Heilige Geest.
In vers 13.
In onze harten. Maar deze mensen zijn op hun voorhoofd en hun hand. Nee, hun voorhoofd, sorry. De naam van de Vader. Ja? En zij komen dus uit die verschrikkelijke tijd. Nou, je moet ongelooflijk... Ja, ik zeg elke ongelooflijk. Maar je moet van een kaliber zijn... wil je deze geweldige, verschrikkelijke tijd overleven. Ja, van onreinheid, van leugens, van demonische misleiding, van druk, van totale chaos. Ja, dat is ook heel, heel bijzonder. Dat deze mensen dit kunnen overleven doordat ze de geboden van God en het geloof in Jezus hebben. Maar het heeft ons ook wat te zeggen, want wij leven in de grote verdrukking, maar ook wij zijn verbonden met het Lam. Ook wij hebben te maken met verdrukking in de zin van geestelijke verdrukking, misleiding, een wereld om ons heen, hè, die zo snel mogelijk Gods banden van zich wil afgooien. En de vraag is, in hoeverre volg jij dan het Lam? Waar het ook gaat. Of ik. Nou. Er wordt door veel mensen gezegd dat dit de twee stammen zijn. Want we zagen in Openbaring 7. 144.000 uit elke stam. Voor de grote verdrukking. En hier zie je ze uit de grote verdrukking. Verbonden met de ziel. Waarom mensen dan dit de twee stammen vinden, dat is mij nog niet helemaal helder. Maar goed, misschien weet een van jullie dat.
Ik heb ze altijd met elkaar verbonden.
Ja, het zou ook heel goed kunnen. Ja,
dat... Hij had de 144 die hier dezelfde staan, omdat het staat, stond op de berg Sion. Dus dan ga je er vanuit, gisteren is het al terug.
Ja, klopt. En dat, hetzelfde
en dat zijn diezelfde groep. En omdat in hoofdstuk 7 ook staat dat ze dat teken krijgen, zodat ze niet,
ja,
aangetast konden,
ja,
worden.
Ja, dat is een goeie. Ja.
Dat het overblijfsel is, die, ja, 144.
Het zou een algemene term kunnen zijn van het hele volk van God, Israël. Het overblijfsel. Ja?
Ja, ik zou het zelf letterlijk zien als echt 144.
Ja, maar goed, ja, ik ook. Vers 2. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren. Dat hebben we eerder gezien. Hè? Vele wateren betekent indrukwekkend. Stem van een zware donderslag. Dat betekent dat het oordelend karakter heeft. En de stem die ik hoorde was als van de harpspelers die op hun harpen spelen. Ja, hij ziet eerst iets in vers 1 en dan hoort hij iets in vers 2. Het is een stem die, hoewel indrukwekkend en plotseling met oordelende macht, toch ook weer harmonieus is. Want als harpspelers die op hun harpen spelen. Een groep mensen in de hemel, die zingen een nieuw lied en die leren dit aan de mensen die op de aarde zijn. Er is een verbinding tussen de hemel en de aarde. De gelovigen die in de hemel zijn en de gelovigen die op de aarde zijn. Want in vers 3 staat, zij zingen als een nieuw lied, als dat tussen haakjes, voor de troon en voor de vier levende wezens en de oudste. En niemand kon het lied leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Moet je even goed lezen. Dit nieuwe lied is niet hetzelfde lied als Openbaring 5, vers 9. Want deze zangers worden onderscheiden van de vier levende wezens. Want ze zingen het voor de troon, voor de vier levende wezens, voor de oudste, dus ook voor de gemeente, plus alle heiligen. Dus deze zij, dat zijn alle gelovigen die tijdens de regering van het beest zijn omgekomen en dus zich verbonden weten met die mensen die dat wel overleefd hebben en die verzegeld waren in hun voorhoofd.
Ja, en in hoofdstuk 5 werd het lied gezongen voordat de zegels geopend werden. En dit is het einde van, dus van de drukking.
Klopt. Ja. Beide groepen behoren dus tot de gelovigen uit Israël waarschijnlijk, denk ik. Deze verheerlijkte heiligen uit Israël zullen met Christus regeren, terwijl de 144.000 koninkrijk in zijn aardse hoedanigheid zullen binnengaan. Ze zijn van de aarde gekocht, terwijl de rest op aarde woont. Nogmaals, wij komen nu tot een vervulling van Gods raad met zijn volk Israël. Wij komen nu tot Gods vervulling van zijn wegen in zijn oordelen, wetende dat wij als gemeente van Christus een totaal andere plek en positie hebben. Maar dat wordt maar heel weinig nog gezien. Er is vorige week of vorige maand ook weer een nieuw boek verschenen over het boek Openbaring. Ja, sorry dat ik het even zo moet zeggen, maar er wordt veel reclame voor gemaakt. Maar het is ook weer een totaal door de war halen van werkelijk alle aspecten van wat de gemeente is. De gemeente wordt weer gezien als één met Israël. Dat is het niet.
Dat is wel heel... waren we toch wel achter?
Ja, maar het komt steeds meer terug. Dat wij zijn, het boek Wake Up was ook een poging. Wij zijn toch weer ingelijfd in Israël. Wij hebben toch weer ook dezelfde belofte als Israël. En dan wordt er tegen mij gezegd van ja, nee, hij zit in de bedelingenleer. Hè? Dat heeft mij wel gestoord. Want dat is, heeft een negatieve klank natuurlijk als je iets met een leer benoemt. Maar ik heb daar ook op de site een stukje over geschreven gelijk. Van jongens, is de bedelingenleer nou een bril of een sleutel? Waardoor je naar de Bijbel kijkt. Het is de sleutel. Ja. Want de tijd van de gemeente is niet voorzegd in het Oude Testament. Mm. Het feit dat Christus kwam omdat Israël hem verwierp, zijn heil naar de heidenen liet uitgaan, was ook niet voorzegd. En dat dus die heidenen, wij plus de gelovige Joden natuurlijk, gezegend zijn in Christus met een totaal andere zegening dan dat Israël zal krijgen, namelijk een aards volk met aardse grenzen en zo. Mm. Ja, dat is toch overduidelijk.
Ja.
Maar ja, helaas komt het toch steeds meer op dat het boek Openbaring gewoon over ons gaat. Maar gaat het niet. Tot en met hoofdstuk 3 wel, maar daarna niet meer. En het laatste hoofdstuk natuurlijk ook nog wel. Maar de rest is allemaal andere gelovigen. Waarmee wij ons kunnen verbinden natuurlijk, in die zin. We weten dat we met ze mee leven enzovoort. Maar ze hebben toch een andere plek. Want ook in Efeze 3 staat in vers 15 dat God de vader is van vele families. Er zijn verschillende families van gelovigen.
Vele kamers ook, hè?
Ja, klopt. Dat de vraag is of dat betekent in het huis van mijn vader zijn vele kamers voor al die verschillende gelovigen of voor de gemeente.
Ik denk, zelf denk ik het laatste.
Dat denk ik ook.
En niet dwelling places.
Want de Heer Jezus spreekt daar ook tot de discipelen over. En niet tot die daar in Johannes 14 een beeld zijn van de gemeente, een type. Maar hij zegt dat niet in Matthäus, Lucas, weet ik veel waar. Ja. Nee, het is echt verbonden met het vaderhuis. Het huis van de vader is voor, naar mijn inzicht, echt gereserveerd. Ja, klinkt een beetje hoogmoedig, maar zo bedoel ik het niet. Gereserveerd voor zij die het lichaam van Christus zijn. Tot de familie van God de Vader behoren. En dat zijn wij.
Halleluja.
Dat is toch geweldig? Ja. Maar dat betekent wel dat wij dus een grotere verantwoordelijkheid hebben om de heerlijkheid van de Vader in ons leven te dienen. En hierin is mijn vader verheerlijkt als u veel vrucht draagt. Mm. Wat is die vrucht? Nou, nieuw gebod heb ik u gegeven. Dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Enzovoort. Dus ja, dat is als we daar ons een beetje in verdiepen, dan zien we ook wel dat we daarin nog moeten groeien. Een klein beetje. Toch?
Een klein beetje boel. Le.
Ja, ik heb wel eens in een gemeente gezegd van we zijn allemaal tegen het homohuwelijk. Nou, allemaal heel orthodox. Maar hoe zijn onze eigen huwelijken dan? Is dat dan zo geweldig? is daar iets van de heerlijkheid van de Vader te zien. Mannen, heb je vrouwen lief, zoals gisteren de gemeente heeft lief gehad. Vrouwen, wees je eigen mannen onderdanig. Zodat zo'n gezin een beetje een beeld wordt van het vaderhuis. Als dat niet het geval is, dan kan je, ja, we zijn tegen dit en we zijn tegen dat. Maar wat heeft dat dan voor zin?
Ja.
Vind ik wel. Ja, en wat ik de afgelopen 2 jaar heb meegemaakt in huwelijken, dan denk ik van jongens. Niet jullie hoor natuurlijk. Maar wat zo af op mijn pad komt, dat ik denk van... ze gaan trouwen, ze vragen mij om een zegen en een dienst. En 3 jaar later zijn we alweer uit elkaar. Maar dan willen we niet meer met mij praten natuurlijk. Nee. Ja, daar word ik dan een beetje chagrijnig van. Dan denk ik van jongens. Nou goed. Maar wij hebben die verantwoordelijkheid dus. En hoe leef je dat uit? Nou, dat zullen we straks ook zien. Doordat je met hem bezig bent, met Christus. En je hele hart en ziel en zaligheid aan hem over te leveren. Doordat je hem lief hebt. Dat je hem centraal stelt in je gezin. In alles wat je doet. Zeggen, Christus is mijn nummer 1. Ik overleg alles met hem. Ik richt mijn hart op hem. Ik leer van hem. Ik maak hem groot. En dan zal zo stap voor stap zullen de dingen duidelijk worden. Dus, nou vers 4, deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt. Dus dat is ook de reden dat zij bewaard zijn, verzegeld zijn. Ze hebben zich niet bevlekt met die verschrikkelijke hoererij van die tijd. Dat wordt zo uitgedrukt hier. Maar in 2 Korinthe 11 lees je, dat is een tekst die mij zeer dierbaar is geworden, want vanaf 2013 heb ik dat eigenlijk helder gezien van jongens, wat staat daar? Dat was een van de eerste teksten waarvan ik dacht, hey. Want daar staat namelijk, als je het rustig leest, vers 2, ik ben naijverig over u met een naijver van God. Zie je dat? Dus Paulus, zijn hele gevoel voor de gemeente kwam van God vandaan. En nou komt het, want ik heb u aan 1 man verloofd. Zie je dat? Dat staat bij mij dan tenminste. Wat was nou zijn doel? Wat was nou zijn missie? Niet een leer brengen of een theorie, maar hij zegt ik heb jullie aan 1 man. Hij heeft Christus zo voor hun ogen geschilderd, zegt hij tegen de gelaten, dat ze gewoon verliefd, ik zeg het even een beetje menselijk, maar op hem werden. Dat ze aan hem verloofd werden. Dat was zijn missie. Met een naijver van God. En wat doet een verloofde? Een verloofde bereidt zich voor op het huwelijk.
Naijver, jaloersheid.
Ja, jaloersheid, ja. En als je merkt dat je verloofde bezig is met andere liefdes, ja. Dan staat er, want ik heb u aan 1 man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Zie je dat? Ja. Nou, als je je met andere vrouwen bevlekt, geestelijk gezien, dan ben je niet meer rein. Dan zijn de goden in je hart, afgoden, die Christus te schande maken. Want je zegt verloofd te zijn. In het boek Hooglied staat in hoofdstuk 5 dat de wachters van de stad de bruid, of tenminste zij die dus haar geliefde zoekt, de sluier aftrekken. Maar de wachters van de stad, dat is een beeld van de oudste van de gemeente. Je kunt wel een belijdenis hebben van, ik hou van de Heer Jezus. Je hebt een sluier, alsof je een maagd bent, alsof je getrouwd bent. Maar als mensen je de sluier aftrekken, dan vragen ze, wat doe jij hier midden in de nacht een beetje rondrennen? En, ben jij wel echt, ben jij wel serieus iemand die van de Heer Jezus houdt? Van de week werd ik beschuldigd op internet door iemand. Die zei, Dirk-Jan Jansen is geen gelovige, dat kan niet. Want de tekenen uit Marcus 16 volgen hem niet.
De tekenen?
Ja,
en
dus
genezing.
Op alle zieken op wie ik de handen leg, die genezen niet. Ik neem ook geen slangen op. Nee, ik drink ook geen giftige...
Je hebt nog geen doden opgewekt?
Nee, die zijn er niet in het lijstje. En ook tenslotte niet de nieuwe talen. Maar dat is helemaal niet het kenmerk. Want als de Heer Jezus komt, dan hebben we niet in uw naam. De tekenen zeggen niet of jij een christen bent, maar de vrucht.
Amen.
En wat zegt hij dan in vers 3 van 2 Korinthe 11? Ik vrees dat wellicht zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid. Nou komt het, hè. Uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. De reinheid jegens Christus. Dat is wat ze ook hier in Openbaring 14 tonen. Als jij van de Heer Jezus houdt en hij is degene aan wie je verloofd bent, nou, dan komt er geen afgod in je leven. En afgoderij is God dienen op de wijze van de heidenen. Zoals Israël deed, hè? Ja, laten we een kalf maken en dan is dat onze God. Nee, afgoderij, afgodendienst, is God ervaren op een manier die de schrift niet toestaat. Nou, daar hoef ik geen voorbeelden van te noemen, want dat is weer een hele avondvullende programma. Maar er staan eigenlijk vier kenmerken van deze mensen. Namelijk, ze hebben zich niet met vrouwen bevlekt. Ze volgen het lam waar het ook heen gaat. In hun mond is geen leugen bevonden en ze zijn onberispelijk. Ja? Nou, ze zijn niet besmet door de morele afval die de grote verdrukking typeert, want de grote hoer die zich met alle koningen en naties heeft verhoereerd, die heeft geen invloed op hen gehad. En wat is de grote hoer? Het Rooms-Katholicisme, het Vaticaan. Ik snap niet dat er vandaag mensen zijn in evangelische gemeenten die hun alfa-cursussen en hun gebedsavonden en hun, ja, wat heb je tegenwoordig, gebedsweek of hoe heet het ook weer, week van gebed, gewoon met de Rooms-Katholieke Kerk doen. En dan zeggen ze, ja nee, maar we moeten wel ecumenen nastreven. Oh ja? Het is een afgodisch systeem, mensen. Ja, maar die mensen zijn ook heel erg oprecht. Ja, dat zal best. In Thyatira hebben we gehad, hè? Zijn ook gelovigen, dat snap ik echt wel. En ik ga die mensen niet veroordelen, maar ik wil maar niet verbinden met dat systeem. Het is de grote hoer.
Het is een antichristelijk systeem. Omgang betreft goede zeden.
Ja, het is een antichristelijk systeem, tot op het bot. Ja. En daar hebben zij zich dus niet mee bevlekt. Maar vandaag, ja, zijn er toch best wel veel gelovigen die op andere wijze God willen ervaren dan dat de schrift zegt. Door ervaringen en op de grond liggen, door de geest vallen, weet ik veel allemaal. Dat is ook allemaal afgoderij in mijn ogen.
Ja, absoluut.
Het is niet de weg van de schrift. Maar let op, als je er tegenin gaat en je waarschuwt ervoor, krijg je ongemeen felle reacties van mensen. Dat toont al aan welke geest erachter schuilt. Ja? Ze volgen het lam waar het ook heen gaat, dat vind ik zo mooi. Er staat letterlijk, deze de volgenden van het lam. Het geheim van hun reine leven is dat hun oog op het lam is gericht. Nou, ik ben niet volmaakt, ik ben niet, ik bedoel, dat weten we allemaal wel, we zijn allemaal niet volmaakt. Maar mijn leven is wel veranderd vanaf het moment dat ik tot de bekering kwam en mijn oog op de Heer Jezus gericht werd. Eerst als mijn verlosser, toen duurde het een paar jaar, toen werd het in één keer, oh ja, hij is ook mijn Heer. En toen duurde het nog weer een paar jaar. Hij is ook mijn leven. Weet je wel? En nou ja, toen werd hij mijn hoop enzovoort. Dus ja.
Net als met Paulus.
Ja, als je hart vol is van de Heer Jezus. En dat is niet elke dag hetzelfde natuurlijk. Maar het is wel je richting van je denken. Van je, wat je wil. Ja, dan verandert het gewoon. Mm. Waarom?
Het is steeds rijker.
Ja.
Het groeit.
Groeit. Het is echt. Het christendom is een werkend iets. Want de geest maak levend. En ja, ik kan daar gewoon heel blij van worden. Maar omdat wij natuurlijk nu vandaag in een systeem leven wat geheel doorzuurd is, lijkt het heel ingewikkeld geworden. En mensen hebben alle dingen erbij gevoegd. Advent, ook zoiets, hè. Kaarsje aan, nog een kaarsje aan. Ja. En ik moet dan echt leren daar niks van te zeggen als ik dan in zo'n gemeente ben. Want het zijn hartstikke lieve mensen, lieve broeders en zusters. Maar wat heeft Advent nou toch een hemelsnaam te maken met onze hemelse roeping? Toch? Kijken we uit naar een geboorte? Nee.
Kijk uit naar mijn binnenkomst.
Ja. Nou, het is niet, nou, dat het verschrikkelijk is allemaal. Maar het geeft wel aan dat typische van het christendom, dat toch weinig gezien wordt. Gewoon samenkomen met elkaar. Brood breken. Beker drinken. Hem groot maken. Simpeler kan het niet. De eenvoud jegens Christus. Nou, dat deden zij ook. Ze volgden het lam waar het ook heen gaat. En er staat er ook uit Ze zijn uit mensen gekocht, als eerstelingen voor God en het Lam. Mooi, hè? Wij zijn ook eerstelingen. Ja. Maar dan op een andere wijze. Zij zijn als eerstelingen uit de grote verdrukking gekocht. Wij zijn als eerstelingen van de nieuwe schepping gekocht en betaald. Maar wij hebben opstandingsleven. Leven dat uit de dood voortkomt. Vers 5. In hun mond is geen leugen gevonden. Nou, dat zegt natuurlijk de schrift ook. Hè. Spreek waarheid, ieder met zijn naaste. Ik vind het heel belangrijk in mijn leven dat ik gewoon de waarheid spreek. Dat betekent gewoon, als ik tegen iemand zeg van, joh, luister, ik bel je. En dan doe ik dat. Maar het kan wel eens dat ik het vergeet. Hè, maar dan wil ik heel graag dat goed maken. Zeg van, joh, sorry, ik had het gezegd, maar ik hou er niet van om te schipperen.
Man aan man, woord aan woord.
Ja. Toen ik jong was en ik geloofde niet, dan heb ik ongelooflijk veel gelogen. Het ging gewoon vanzelf. Echt waar. Maar overdrijven is ook liegen, hè?
Ja. Pak apart.
Ja. Ja, hij viel van de trap van boven naar beneden, weet je, zei iemand vanavond nog tegen mij. Zijn elleboog overal tegenaan. Het zal wel 3 trainers zijn geweest. Zijn verfpotjes niet gemorst. Geloof jij het?
Klein trappetje.
Ja, klein. Was waarschijnlijk een keukentrapje. Nee, goed.
Ik heb ook een ontzettende hekel aan leugen.
Ja. Nee, maar even serieus.
Ik heb nog een heel leuk voorbeeld. Een kennis van me ging eens een keer... ik ging een keer naar Herman Boon, 10 dagen vast.
Oei. Vieren. Ja, wanneer was dat?
Ik vond dat wel mooi.
Ja.
Voor 10 jaar terug.
Oh ja.
En toen was er een vriendin en die was niet zo lekker op dat moment. Toen belde ze mij en toen zegt ze, als je daarheen gaat, wil je dan ook voor mij bidden?
Ja.
Ik zei, ja, natuurlijk.
Vergeten.
Ik ben natuurlijk ook voor jou, ook voor anderen. Dus toen kwam ik terug. Ik had 10 dagen nooit aan me gedacht.
Nee.
En toen belde ze hem op. En toen zei ze, van hoe heb je het gehad en zo. En, nou, dus even gepraat. Toen zei ze, heb je ook voor mij gebeden? Ik zei, ja, natuurlijk. Ook voor alle andere mensen. En toen, ik zat op mijn stoel. Ik dacht, oh, ik zit gewoon te liegen. Ja. Ik werd er zo onrustig van. Ik heb hem meteen teruggebeld.
Ja,
en ik zei, ja, ik moet even wat goed maken. Want ik had echt 10 dagen nooit aan je gedacht.
Oh, goed zo,
en ze moesten zo vreselijk om lachen. En ze zijn weer blij van het zetten.
Nee.
Ik dacht, oh, ik kan echt niet. Ja. Nee, ik kan gewoon niet.
Nee, heel goed. Nee,
ik
want...
heb er zo last van. Ik denk, oh, ik ga meteen bellen. Ik denk, dan zie ik het nog steeds niet meteen op. Ja.
Nee, want... Dat is heel, hè, want met de mensen met wie je het meest omgaat, je vrouw, je kinderen enzovoort, komt het snelst voor dat je iets overdrijft. Ja, of net even de waarheid niet zegt. Maar goed.
Maar ze namen me helemaal niet kwalijk. Ze kenden me goed, persoonlijk. Dus het was niet...
Hè?
Dat is persoonlijk.
Ja.
Of je dat doet, ja of nee. Het ligt eraan bij wie je het doet.
Ja. Maar hoe bedoel je dat?
Nou, bij wie het meest overdrijft, dat is natuurlijk een beetje persoonlijk.
Ja, het is niet te generaliseren.
Nee, maar ik merk het bij mezelf dan dat ik soms... kijk, laat ik een voorbeeld noemen. Wij hadden best wel een lastige vader. Of tenminste, een lieve vader, maar een beetje afwezig. Ja? Dus dan krijg je onzekerheid.
Ja.
Ja? Als je onzekerheid hebt, wil je jezelf graag bevestigen. Dus... ga je bepaalde dingen wat overdrijven om een reactie te krijgen van, ah, goed gedaan, fijn, top, goed zo, jongen.
Ja.
Nou, dat is een simpel voorbeeldje waarvan ik merkte van, hey, ik zit gewoon dingen te overdrijven omdat dat ik een bevestiging wil van mijn eigen vrouw. Maar dat is helemaal onzin, want het is helemaal niet waar. Ik zit gewoon te liegen. Dus dat is een voorbeeld. Geen leugen betekent op dat gebied ook geen leugen. Leugen is niet alleen de waarheid niet spreken, maar de Satan komt eigenlijk altijd met een halve waarheid. En leugen is zijn specialiteit. Dus daarna mogen wij nooit, en dat geldt ook voor hun, tijdens de grote verdrukking in de regering van die twee beesten, regeert de leugen. Hè? Want er staat in 2 Thessalonicenzen 2, wat heel typisch, dat viel mij ook op, als het gaat over die tijd. Nog toch pauze houden ook, hè, eigenlijk.
Mm-hmm.
2 Thessalonicenzen 2, er staat... Vers 8. Als de wetteloze geopenbaard wordt, dan zal de Heer Jezus hem verteren door de adem van zijn mond en hem niet doen door de verschijning van zijn komst. En dan komt het, hem wiens komst naar de werking van de Satan is, dat is 1, met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. Zie, daarom zendt God hen een werking van de dwaling, om de leugen te geloven. Dat is de tijd waarin deze mensen niet liegen. Nou, wij leven in een tijd, echt, ik heb gisteren, ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar Maurice de Hond heeft op zijn website, niet dat ik alles in alles met hem eens ben of zo, maar gaat het niet om. Hij heeft 39 pagina's gepubliceerd met allemaal leugens uit de coronatijd. Okay. Nou, het is soms te droevig. Maar Hugo de Jonge die zegt, nou, met dit vaccin heb je maar één prik nodig, zei hij aan het begin. Hè? Dat is gewoon liegen. Ja. En zo gaat het maar door gewoon. Er wordt, Rijksoverheid zei, het stond op de site, hadden ze ook een screenshot van gemaakt. Als iedereen gevaccineerd is, kan het virus zich nooit meer verspreiden. Ja. Dat is gewoon liegen. Dat is gewoon niet waar. Dat is maar een klein voorbeeldje van wat we hebben meegemaakt. Ja, je doet het voor een ander en zo, dansen met Jansen, kunnen we eindeloos doorgaan. Maar in de tijd van de grote verdrukking is het helemaal... Demonisch.
Nog de ergste, dansen met Jansen. Die vond echt zo gruwelijk.
Ja. Die vond hij heel leuk.
Hij vond hem leuk.
Wie?
Dirk-Jan Jansen vond hij heel erg leuk.
Nou, ik vond hem leuk, want ik kon dansen. Maar ik had geen Jansen. Maar je zag plaatjes. Het is heel grappig, je moet het maar eens kijken.
Ook, Jansen.
Plaatjes van grasvelden met allemaal cirkels. Echt serieus. Dan mocht je dan opgaan. Daar mocht je iemand zitten en in die cirkel gewoon buiten. Hè. Borden van verboden te wandelen in verband met corona. Verboden te wandelen, hè. In het bos gewoon. Ja. Waar zijn we toch mee bezig geweest, jongens?
Ja, dat is echt droevig.
Ja, maar dat was in feite ook een propaganda, hè, om die vaccins maar door. Ja, ik zit nou een beetje politiek te praten, mensen thuis, sorry. Maar dat als voorbeeld. Ja. Dan zal het zijn, zij zijn onberispelijk. Nou, de leugen van de antichrist is dat hij de vader en de zoon logent. En dat hij logent dat Christus de Messias is. En dat die anti-christelijke leugen is nu ook al de gemeente ingekomen. Maar dan zal het een sfeer zijn van leugen. Met teken en wonderen van de leugen. Nou, ga dan maar eens stand houden. Dat kan alleen maar als je je ogen op het lam gericht hebt. En dat hebben zij. En wat ik een geweldige tekst vond, daar sluit ik dan even het eerste stukje voor de pauze mee af. Dat staat onder vers 5. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. En in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen. En niemand zal hun schrik aanjagen. Zefanja 3, vers 13. Mm. Nou, die weiden, dat vind je dus in Openbaring 14. Als ze met het lam op Sion zijn. Maar zou het ook niet geweldig zijn als dat voor ons zou gelden? Geen leugen, geen bedrog. De waarheid. En de waarheid is eigenlijk in de gemeente. Spreek de waarheid met elkaar. Dat is niet liegen, maar dat je met elkaar over de Heer Jezus vertelt. Soms dan nog één dingetje. Dan heb ik ergens gepreekt. Dan ben ik er helemaal nog een beetje na aan het gloeien. Hè. Dan denk ik, wauw, dat is toch een mooi onderwerp. En dan kom je bij de koffie. En dan zoek je een soort weerklank.
Een groeipuntje.
En dan hebben ze het allemaal over... weet ik veel.
Sport. Tafeltennis, weet ik veel.
Sport of het weer. Of, en dan denk ik van, waar blijft nou die reactie? Waar blijft nou die...
Jammer.
Nou, we gaan even pauzeren. Nou, niet dat ik daar zelf ook nooit een schuldig maak, maar...
Nee, maar dit was tot zover deze avond heel duidelijk.
Dank je.
Goed gedaan.
Nou, we gaan verder met vers 6. Ik zag een andere engel vliegen. Dit is dus niet... Een engel die behoort bij de bazuinengelen die voor God staan. Dat hebben we overgelezen in openbaring, vanaf openbaring 8. En hoofdstuk 11 vers 15 spreekt over de laatste, die de zevende bazuin had. Maar dit is een andere engel en hij vliegt in het midden van de hemel. Het is best lastig, want in openbaring 10 hadden we het over een engel die toch de Heer Jezus bleek te zijn waarschijnlijk. Of dat hier zo is, denk ik niet. Maar in ieder geval staat er dat er in het midden van de hemel, dat betekent eigenlijk dat het voor alle mensen openbaar wordt gemaakt, het eeuwig evangelie heeft. Hij heeft het eeuwig evangelie. Dat gaan we dan in vers 7 zien wat dat is. En hij verkondigt het aan hen die op de aarde wonen. Dat zijn mensen die dus aardklitters zijn. In tegenstelling tot hen die van de aarde gekocht zijn. De 144.000 waarvan we net gelezen hebben.
Zijn we daarmee weer terug in de grote verdrukking?
Ja, dat denk ik wel, ja. Okay. Maar het is meer ook nog steeds, net als hoofdstuk 13, een algemeen... Het is niet een chronologisch iets, denk ik. Mm-hmm. Maar meer een algemene waarheid die geldt voor de grote verdrukking. Net als dat hoofdstuk 17 en 18 het oordeel van Babylon beschrijft. Ja, aan het einde daarvan, zo heb je dat hier ook. Dit is het kenmerk van de grote verdrukking. Er is een eeuwig evangelie. Ja? En aan elke natie en geslacht en taal en volk. Nou, vandaag wordt uit elke natie en uit elk geslacht en elke taal en volk een volk gevormd voor de naam van God. Dat is de gemeente. En als wij ons zouden beseffen wat voor een positie wij hebben als gelovigen, dan zouden wij denk ik meer vrucht dragen. Dat geldt ook voor mezelf hoor. Ja? Het eeuwig evangelie is niet hetzelfde als het evangelie wat wij kennen, het evangelie van de genade van God. Het eeuwig evangelie is een evangelie dat voor alle tijden geldt. Voor alle tijden geldt, ook voor Job, toen Job tot geloof kwam tussen haakjes, ik weet niet of je het zo kan zeggen, heeft hij gewoon de schepper erkend. Hij heeft de schepper gevreesd en hij heeft gezien dat het oordeel kwam over, nou, hoe kan een mens rechtvaardig zijn van God, hè? Dat was Job 9, over zijn eigen ongerechtigheid. Nou, dat is het eeuwige evangelie. Ja, kom je er niet uit? Je komt er wel uit. Het evangelie van de genade van God, of wat Paulus mijn evangelie noemt, dat is eigenlijk de voleinding van het woord van God. Colossenzen 1 vers 25. De 12 discipelen verkondigen vergeving en rechtvaardiging. Of nee, vergeving door zijn naam van zonde. Paulus voegt daar de rechtvaardiging niet door werken aan toe. Maar ook voegt hij eraan toe dat door het evangelie wij nu het lichaam van Christus vormen. Dat wij dus een nieuwe schepping zijn, een nieuwe mens vormen met hem. Dat is een extra voleinding van het evangelie. Maar deze mensen in de grote verdrukking moeten leren dat het oordeel komt, de grimmigheid van God, en dat zij God moeten vrezen, de schepper, punt. Dat geldt voor alle tijden en voor alle eeuwen. Als nu vandaag iemand in Papua Nieuw-Guinea God vreest en hem erkent als de schepper, heeft hij niet het evangelie van zijn behoudenis gehoord, dan behoort hij niet tot het lichaam van Christus, maar hij is wel behouden. Mijns inziens. Want pas als je het evangelie van je behoudenis, het kruis enzovoort, dat aanneemt, dan ontvang je de Heilige Geest. Maar er was ook een Cornelius in Handelingen 11, 10, sorry. En die diende God. Staat er dan met heel zijn huis.
Maar hij kwam wel tot geloof.
Hij kwam wel tot geloof, ja.
Wat zeg je dan dat er eigenlijk twee wegen zijn?
Nee, er zijn geen twee wegen.
Maar zo klonk het wel, voor mij.
Nee, maar zo bedoel ik het niet. Er zijn natuurlijk ook mensen die God vrezen en die niet het evangelie horen. Maar je kan ook zeggen, zij die God vrezen, dan zal God altijd er wel voor zorgen dat ze het evangelie van de genade ook horen. Mm. Zo kan je het ook zien. Want hij die goed werk in u is begonnen, zal het ook voleindigen. Dat zou ook nog wel eens goed kunnen. Dus maar ik ben een beetje voorzichtig in.
Maar in dit tijdperk,
ja,
klinkt dat evangelie niet meer, omdat dat tijdperk afgesloten is.
Ja, dat klopt. Dat evangelie van de genade klinkt niet meer. Nee.
Dat klinkt niet meer. Dit is nu
en dan weer. Vraag ik me af, hoe zou dat dan zijn? Want ze hebben toch allemaal nog wel bijbels daar liggen ergens? Of zijn die allemaal verbrand door dat beest?
Misschien zijn die wel met de weerhouder mee opgenomen, dat ze er niet meer uit kunnen lezen.
Alle bijbels?
Ja, weet ik veel.
Ja, je weet het niet, nee. Het staat gewoon in de Bijbel natuurlijk, het evangelie van de genade van God. Ja. Nou ja, dan is kennelijk, het zou heel goed kunnen hoor, dat hij, als hij een einde maakt aan alle religie, dat er een massale verbranding plaatsvindt van bijbels, dat weet ik veel. Of,
dat, ja. Dat gebeurde natuurlijk met de 10e Romeinse koning,
ja.
De keizer die kwam,
ja.
En de christenvervolging, die had maar twee doelen. Het boek vernietigen,
ja.
En de christendom vernietigen.
Maar dan moeten ze ook het hele internet reinigen van alle bijbels.
Een glitch.
Dat is, that's no problemo. Nee.
Vers 7. Hij zei met luide stem, want iedereen moet het horen. Vreest God, geeft hem heerlijkheid, want het uur van zijn oordeel is gekomen. En bid hem, zie, dat hij de hemel en de aarde en de zee en de waterbron heeft gemaakt. Nou, ik kom in heel veel gemeenten natuurlijk, waar men met alle respect gesproken vaak niet verder komt dan de aanbidding van de schepper. Dat is natuurlijk prachtig. Maar de vader in de zoon groot maken is toch wel even iets anders. Dat is onze tijd, dat is onze zegening, dat is onze, ja, onze rijkdom. Waarom zingen we daar dan niet over? Toch?
Ja.
Vers 8. En een andere, er komen er dus drie engelen, komen in dit stukje. Een tweede engel volgde en zei, gevallen is het grote Babylon. Zie, je ziet hier dus eigenlijk de kenmerken van de grote verdrukking, maar nog niet de chronologie, want dat Babylon wordt straks in hoofdstuk 17 uitvoerig beschreven. En dat is het Vaticaan. De rijkste staat van de wereld, geloof ik, hè? Dacht ik, heb ik ooit eens gehoord. Allerrijkste staat van de wereld. De Heer Jezus had niks. Zij hebben alles. Maar de paus, gisteren in het nieuws, eergisteren in het nieuws, paus Johannes Paulus II heeft zijn uiterste best gedaan om alle priesters die schuldig waren aan misbruik te verplaatsen. Het een beetje in de doofpot te stoppen.
Ja, de vorige paus was dat al.
Ja. De vorige paus, ja. Nou, de huidige paus Benedictus is dat, geloof ik. Heb ik niet zoveel.
Franciscus.
Franciscus is het alweer?
Ja.
Oh, ja. Ik heb geen verstand, want dan hoor je gelijk. Maar de grote hoer, hè, is het Babylon. Dat staat in hoofdstuk 17. Ze zit op het beest. Ze is daar degene die dat allemaal bepaalt. Rome, de zeven bergen, het centrum van de macht van het beest. Maar moet je maar eens opletten dat wij vandaag de dag in 2022 gewoon op het journaal horen als de paus kardinalen kiest. Dan denk ik van, ik hoor toch ook niet op het journaal dat de oudsten zijn gekozen in Vlaardingen of zo. Nee, maar waarom moeten we dan altijd over de paus horen? Dat is toch typisch? Heel erg veel aandacht. En hij komt in Brazilië en er zijn zoveel mensen. Hij heeft met paas heeft de paus weer het orbi en het, hoe heet het ook weer?
Orbi.
En hebben wij weer bloemen gestuurd. Elk jaar op het journaal. De grote hoer. Hij verbindt zich met alle naties. En dat is...
En alle religies.
Daar is hij ook heel druk mee nu. Dat weet ik toevallig wel. Maar, gevallen. En dat staat erachter. Dat van de wijn, van de grimmigheid, van haar hoerij, alle naties heeft laten drinken. Alle naties, mensen. In elk land zijn Rooms-Katholieken die de paus vereren. En notabene...
Het is makkelijk tegenwoordig als je met alle groeperingen meegaat.
Ja.
De paus doet er ook aan mee, dus dan gaat de hele wereld erin mee.
Maar ook niet-christelijke mensen... Die kijken daarna en die zeggen, dat is echt, dat is hartstikke mooi.
Ja.
Dat ze dat zo doen. Zo hoort het.
Ja.
Ja, en dat je gewoon ziet dat mensen bijna flauw vallen als ze de paus zien.
Ja.
Of als ze hem een handje kunnen geven. Of beroemdheden die bij de paus op bezoek gaan. Bodo. Ja,
ook Andries Knevel, die ging dat toch
ook met.
Andries Knevel.
Fijne broeder, maar op sommige punten... Evolutietheorie en zo, denk ik. Kerel.
Help.
Nou.
Inderdaad, help. Markeren die handel.
Er komt een tijd, broeders en zusters, dat het Babylon zal vallen. Maar voor die tijd zal ze grote macht krijgen. Nog groter dan nu. Vergelijkbaar met de tijd van de middeleeuwen.
Maar hier zegt die Engels dus, het is gevallen.
Ja, het is gevallen, ja. Net als dat in hoofdstuk 11 staat, zijn koninkrijk is gekomen.
Maar ik geloof dan ook dat het dat dat ook vooruitkijkt, zegt van het is gevallen en daarom kan die Engel eenmaal dat geweldig even geven.
Ja, dat is goed, ja. Heel goed. Ja.
Ze zijn dan, dus let op, jullie hebben nog één moment.
Ja, dat is goed, ja. Nee, prima, dat is een goede aanvulling. Vers 9 en 10 heb ik even samengevoegd, als kon dat niet meer op, pas dat niet meer op vier blaadjes, ik wil toch altijd vier blaadjes houden. Dan wordt het een beetje ingewikkeld allemaal. En een derde engel volgde hem en zei met luide stem, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en op zijn voorhoofd of zijn hand het merkteken ontvangt, staat hier niet rechterhand trouwens, maar het zal hem wel ongetwijfeld zijn, die zal ook drinken van de wijn van Gods grimmigheid, die ongemengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn. Dat is wat we straks gaan zien in vanaf hoofdstuk 15, de schalen. Je hebt dus de grimmigheid van God, en je hebt de toorn van het lam. de grimmigheid van God zijn die zeven schalen die uitgestort worden. Maar de toren van het Lam is zijn komst. En als hij al die bijeen verzamelde legers zal vernietigen, de antichrist zal verteren door het adem van zijn mond. Dat is de toren van het Lam. Ja? En dan staat er, zal gepijnigd worden met vuur en zwavel. Ten aanzien van de heilige engelen en van het Lam. Niet ten aanzien van ons, gelukkig. Maar het Lam is heilig, de engelen zijn heilig. En zij zijn de toeschouwers van het heilige oordeel van God. En dan kom ik toch even op het onderwerp de hel. He? Vandaag neemt de alverzoening toe. Maar het woord hel is in het Grieks Gehenna. Hades, wat soms vertaald wordt met hel, hij is afgedaald, nedergedaald, ter helle, weet je wel. Dat is het dodenrijk. Vandaag zijn alle overleden mensen of in het paradijs, of in de Hades, het dodenrijk.
Ik zag in de hel. Hè? Er is nog niemand in de hel.
Er is nog niemand in de Gehenna. Want de Gehenna, de poel van het vuur, een plaats, een verbrandingsplaats buiten Jeruzalem, heb ik mij laten vertellen. Dat is pas nadat men voor de grote witte troon is verschenen. En de eerste die daarin geworpen wordt, is de Satan, een vals profeet enzovoort.
Ja? Toch heb je wel een droge mond in de Hades.
In de Hades heb je een vlam. Ik heb van een filmpje gezien op YouTube van dat verhaal uit Lucas 16. Dat was echt heel schokkend. Die man, de rijke man, de arme Lazarus. En dan kwam die rijke man kwam dan in de Hades. En vuur en moeiraans met ketenen gebonden. En hij schreeuwde naar Abraham. En die zei, nee, ze hebben de wet en de profeten. En laat hem dan mijn tong verkoelen. En dan zag je dat zo uitgebeeld. Maar er is geen alverzoening. Er wordt door verschillende mensen dat vandaag geleerd. Maar de hel, zullen we straks ook in het volgende versie, is tot in alle eeuwigheid. Moet je je voorstellen. Als je het merkteken aanneemt, ben je tot in alle eeuwigheid in de poel van vuur en zwavel.
Is daarmee hier het behoud ook een soort werk geworden voor de mens om fysiek dat duizend jaar vrederijk in te komen? Want hier staat, als je niet het
teken niet aan,
als je niet het teken aanneemt, dan...
Dat is een werk, hè?
Dat is een werk.
Ja, ja. Ja. Dat is ook weer dat andere evangelie.
Dat is dat oude testamentische gebeuren. Als je dit doet, dan zal je...
Ja.
Want het lijkt, als je dus het teken niet aanneemt...
Ja, dat klopt. Ja.
Dus je moet zelf iets doen.
Ja, maar dat is het gevolg van ze volgen het lam waarheen het ook gaat. Toch? Ze nemen het merkteken niet aan, maar ze het lam volgen.
Ja, dat zou logisch zijn, maar dan...
Ja. Maar goed, in ieder geval, de hel wordt in Matthäus 5, enzovoort, door de Heer Jezus wordt veel over de hel gesproken. En dan staat er in het volgende vers, en de rook van hun pijniging, moet je je voorstellen, dat is een wroeging. Geen letterlijke fysieke pijn, denk ik, maar een geestelijke pijniging. Ik had kunnen kiezen, niet gedaan.
Is dat zo?
Denk ik. Want de staat, ze hebben dag en nacht geen rust.
Nou ja, die waar je het net over had, dat Lucas stukje.
Ja, 16.
Die man die had hier ook ontzettend veel spijt. Ja, wil je ervoor zorgen dat mijn vrienden niet...
Ja, precies.
Hij had spijt.
Dus ja, spijt.
Geen spijt, maar...
Ja, vroeging, denk ik meer.
Ja, hij had
voor zijn lot.
Niet zo leuk waar hij was.
Nee, dat snap ik.
Zeker niet.
Maar spijt had hij inderdaad niet, denk ik. Nee, dat staat er ook volgens mij... Want zij zullen ook geen spijt hebben, zei hij.
Nee. Ja. Nee, de vraag is natuurlijk, van, er wordt wel eens gezegd van ja, de hel, de mensen kiezen er zelf voor om zonder God te leven. En daarom is de hel de plek die ze zelf hadden gekozen. Dat vind ik altijd een beetje jammer, want ik denk van ja, ze hebben toch wel pijn en ze hebben toch geen rust. En het is toch een vreselijke plek, toch?
Zullen mensen, ik heb het inderdaad ook wel eens zo horen uitleggen, dat mensen die zeggen van ja, ik wil zonder God leven, ik wil zelf God zijn. Ah. Die willen niet eens bij God.
Nee, dat is waar.
En daarom zegt hij, nou, dan ga je naar de plek waar je niet bij mij hoeft te zijn.
Nou, dat is toch logisch, maar daar is toch wel een zekere mate van...
Ik denk dat die mensen steeds in de hel juist steeds meer haat voor Christus gaan krijgen.
Oh ja.
Omdat ze daar zijn.
Tanden knarsen.
Tanden. Steeds meer haat krijgen. Oh. Ze gaan niet op mij, denk ik hoor. Nee. Denken van, had ik maar.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee, klopt. Nee. Maar het is wel dag en nacht geen rust.
Dat is absoluut waar, ja.
Het zal verschrikkelijke wroeging zijn. Dat heb ik denk ik wel, maar niet in de zin, meer zoals Judas. En niet zoals Petrus. Het is niet een bekeringsvroeging of zo. Het is niet, had ik maar voor de Heer Jezus gekozen. Dat niet.
Het was geen wenen wat zoals Petrus.
Zei je?
Petrus weende.
Ja, Judas niet.
Judas niet, die dacht van nou, ik maak een eind van mijn leven.
Maar mensen, dit is ernstig. Is,
welke manier ween je? Want dat deed Ezau ook. Die weende ook.
Ja, hij zocht het onder tranen. Ja.
Dus, en Ezau weende gewoon om het verkeerde.
Ja. Maar ja, mensen kunnen heel erg verdrietig zijn om wat hen overkomt. Hè? Dat heb ik ook wel meegemaakt bij bepaalde mensen. Maar vroeging omdat je iets aan de Heer Jezus hebt gedaan, zoals Petrus, die zijn meester had verloochend, dat is anders. Dat gaat in de hel niet gebeuren.
Ja, hoe lieflijk hoe Jezus erop reageert. Ja.
Ik vind het zo indrukwekkend.
Prachtig.
Ja. Iedere keer als dat voorgelezen wordt, dan kan...
Lucas. Ja.
Wat Petrus, dan zie je bijna toch jezelf staan.
Ja, zeker.
Nou, dat denk ik vaak aan, ja.
Maar goed, de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. Hè? Tot in alle, en dan komen die mensen komen dan van die alverzoening met een verschrikkelijk slap verhaal. Sorry dat ik het even zeg, met hun Griekse praatjes over Aionos en zo. En Aion, dat is dan een tijdperk. En eeuwigheid is dan ook weer, ja, daar word ik zo moe van. Dan denk ik van, jongens, stop maar. Want de schrift heeft op verschillende wijzen, verschillende manieren, heel duidelijk aangetoond dat de eeuwige straf eeuwig is. Hun vlam zal niet doven, dag en nacht. Ze zullen geen rust hebben enzovoort. Dus het is niet alleen maar dat Griekse woordje waar je dan mee kan goochelen. Want het eeuwige leven is hetzelfde woord. Dat is ook niet tijdelijk.
Klopt.
Ja? Het oordeel van God over die mensen is ik vind het heel heftig. Als mensen eeuwig, nooit meer kunnen loskomen van deze pijniging, dat is toch onvoorstelbaar eigenlijk.
Ja, hoe kan dat inderdaad? Want als je daar zelf over na gaat denken, dan denk je echt, God, alsjeblieft, dan toch een klein beetje genade.
Ja.
Terwijl hij dat niet meer heeft.
Maar die heeft hij ter volle gegeven.
Ja. Ja. Dat is ook zo, ja. Maar voor onze menselijke rechtvaardigheidsgevoelens, he, is het oneerlijk om in een kort tijdsbestek van het leven een eeuwige straf te laten volgen. Maar dat is in Gods ogen compleet rechtvaardig. Maar we gaan het ook in hoofdstuk 20 nog wel lezen over de hel, de poel van het vuur. Als je niet in het boek van het leven staat, word je geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. Vuur is een beeld van oordeel. En zwavel is een beeld van verschrikkelijke pijniging. Dus ja. En hier is vers 12 de volharding van de heilige. Er worden twee dingen genoemd. De geboden van God hebben ze. En het geloof in Jezus. Nou, dat klinkt mij heel Joods in de oren, toch? Geboden van God, Torah. Er staat de geloof in, niet in de Heer Jezus Christus, zoals Paulus het altijd zegt, maar in Jezus. Ze hebben een voorbeeld in hem. Moeten ze toch ook een Bijbel hebben? Toch? Evangelie. Moeten ze kunnen hebben. Anders kunnen ze nooit...
Of ze hebben het net van die engel gehoord hoe het in elkaar zit.
Het leven van Jezus.
Ja, why not?
Zou kunnen, ja.
Petrus daar ook. Paulus.
Ja, maar als ze de Bijbel niet meer zouden hebben, dan horen ze dat op dat moment. Hebben ze het van die 144.000 gehoord. En ze horen het van die engel.
Zou kunnen. Maar hebben wij te maken met geboden van God? Even een hele listige vraag zitten. Hebben wij te maken met de geboden van God?
Ja, dood dan de leden die in uw leven zijn. Ja, dat is ook een soort van gebod, toch?
Tuurlijk, ja. Staan wij onder de wet? Nee. Dat is wel verschil, hè? Dus tuurlijk hebben wij te maken met de wet. Ja, want God wil dat wij leven zoals hij dat van ons vraagt. En wie mij lief heeft, houdt mij geboden. Maar
dat zie je ook als liefde.
Wij staan niet onder de wet in de zin van als een uiterlijk iets wat tot ons komt en ons wil veranderen. Nee, wij staan onder de genade van binnenuit. Maar dat wil niet zeggen dat we niet met die wet te maken hebben, want God natuurlijk wil hij dat wij niet stelen en niet liegen en weet ik van.
Dat is een liefde.
Ja,
liefde
is niet...
En niet een...
Liefde is, natuurlijk ga ik niet echt breken, ik ga mijn leven voor mijn vrouw. Dat is liefde. Dat is het nieuwe gebod geef ik u. Dus, en het geloof in Jezus is het zicht. Het zicht wat Peter ook tegen zijn Joodse lezers zegt, in hem verheugt u zich. met een onuitsprekelijke vreugde. 1 Petrus 1 vers 8. Hoewel u hem niet gezien heeft. Dat zegt hij tegen zijn Joodse lezers die gewend waren aan een zichtbaar iets. Tekenen, wonderen, tempel, weet ik veel wat allemaal. Maar ze hadden niks meer. Ten slotte, vers 13. En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen. Dat is de stem van de geest. Schrijf gelukkig de daden die in de Heer, sorry, de doden die in de Heer sterven. Van nu aan. Voor de vijfde keer in het boek klinkt rechtstreeks een stem uit de hemel. En er zal nog 2 keer een stem komen, totaal dus 7 keer. Maar hier spreekt de geest en de geest is in de hemel. En waar is de geest nu?
In zijn hart.
Op de aarde.
Dus dat betekent dat wij dus niet door de grote drukking ingaan. Want waar kan de geest?
Heel goed, ja, dat is een van de zoveel redenen die bewijzen dat wij niet door de grote drukking gaan. Nou, als de geest op aarde is, dan zou het ook zo fijn wezen als wij de geest niet zouden uitblussen. Hè?
Mm.
Maar als ik ergens moet spreken, krijg ik 2 weken van tevoren vaak een mailtje. Broeder, kunt u alvast de liederen doorgeven? Kunt u ook alvast het thema doorgeven?
Ah, maar dat is niet de geest.
Elke keer denk ik dan weer. Hè?
Dat is toch niet de geest uitblussen?
Nou, dat denk ik wel. Er zijn toch veel meer mensen in zo'n samenkomst? Kom ik daar namelijk, ik moet zeggen, lied 1, we gaan nu dat zingen. En gaan nu...
Beter dat je dat door gewone mensen laat doen die daar aanwezig zijn, ja.
Ja.
Dan laat je het ook een beetje werken, hè.
Geest... Dan kan die vraag nog steeds 2 weken van tevoren gesteld worden. Dus daar...
Ja, maar ik heb daar altijd een beetje moeite mee, want natuurlijk kan de geest daar doorheen werken. Maar het mooiste is, waar ik zondag was, dan zegt hij van, oké, we gaan nu een moment nemen, iedereen mag iets inbrengen waarvan je denkt dat de geest het op je hart legt. Een tekst of een lied of een gebed. Mm. Nou, dan ging iemand staan. Ging iemand... Dat denk ik van, kijk, dat vind ik de geest niet uitblussen. Maar als je 1 persoon alles laat doen. Maar ik probeer het wel eens. Dan antwoord ik van, ja, ik wil wel het slotlied opgeven. Maar de rest dan mag jullie.
Een beetje meer een kerkelijke vorm. Hè? Van, ja. Dan zit alles maar op een bord en zie het maar
even. Ja.
Ik ben het wel met je eens. Maar ik zou dat niet betitelen als de geest uitblussen.
Blus de geest niet uit.
Dat zou ik, dat, die verbinding zou ik niet om die reden maken. Ik ben het wel met je eens. Dat
maar wat versta jij onder de geest uit blus?
Ja, dat vind ik...
Veracht de profetie je niet. Blus de geest niet uit. Toets alles, behoud het goed. Dus de geest is degene die de profetie geeft.
Dus de geest is die aan mijn hart openbaart wat in Gods woord staat.
Ja.
Als ik me daaruit wegtrek, dan blus ik ook daarin de geest.
Ja, maar je hebt de geest bedroeven, Efeze 4, en je hebt de geest uitblussen. 1 Thessalonicenzen 5. Er zit wel een verschil in. In 1 Thessalonicenzen 5 staat het in het verband met verachte profetie niet enzovoort.
Ja, als je hem uitblust, dan hou je de werk en dan ga je...
Ja, en bedroeven is meer van bitterheid en boosheid en gramschap. Okay. Laat het uit je midden.
Dus misschien moet je daar eens een item over
schrijven.
Maar ik zal het niet tegen je zeggen dat je er 2 weken van...
Ja, heel scherp is die vanavond. De geest zegt op te schrijven, zij de doden die in de Heer sterven. Dat is toch, dat geldt voor alle doden in de Heer. Ook voor Stefanus, een van de eerste. Opdat zij rusten van hun arbeid, want hun werken volgen hen. Zalig. Gelukkig, dat wordt ook 7 keer in de Openbaring gezegd. De zwaarste periode die over deze wereld komt, zijn er toch nog mensen die in hun arbeid en in hun werken iets van de Heer Jezus hebben laten zien. Iets van de Heilige God. Ja? Na de grote verdrukking staan zij op in Openbaring 20 vers 4. Ze krijgen dan een nieuw lichaam. Ze mogen heersen met alle heiligen. En ook met ons. Ze hebben deel aan de eerste opstanding. En de eerste opstanding heeft ook meerdere fasen. De laatste fase is het begin van de grote verdrukking. Dat brengt ons aan het einde van deze avond alweer. En ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen. En ik zelf ook. En de mensen die thuis mee hebben geluisterd ook natuurlijk. En dan gaan we de volgende keer verder. DV, als de Heer nog niet gekomen is. Met de laatste van 2022.